Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Elke dag telt. Wij gaan het vandaag over twee dingen hebben. Wij beginnen met een getuigenis van een familie waar al drie generaties lang de zoon zich aansluit bij de Zwitserse wacht. En daarna hebben wij het over een rapport dat is uitgebracht door de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, met enkele cijfers over de samenstelling van de gedoopten dit jaar. En ook werd er een steekproef gehouden en werd er een duizendtal mensen enkele vragen gesteld. Hoe dat het gekomen is, bijvoorbeeld, dat zij zich zijn beginnen interesseren voor het geloof. En naast deze cijfers bevat het rapport ook enkele getuigenissen. Wij gaan deze uitzending afsluiten met het levensverhaal van de heilige Carolus Lwanga en zijn metgezellen, de martelaren van Oeganda, wiens feestdag wij morgen vieren. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst muziek.
Zich aan de mens bekend als de maker van het heelal, die alles eens volmaken zal. De God die alles heerlijk ziet, ons met één woord tot leven riep. Hij die ons heeft aangeraakt, naar zijn evenbeeld gemaakt. Halleluja, glorie voor zijn grote naam. Halleluja, hij is de grond van ons bestaan. Eeuwig God is hij, en daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt. God van het verbond, die Jezus als verlosser zond, die voor ons uit de hemel kwam, droeg onze zonden als een lam, nam ons kruis te spot en hoon, zoon van God en mensen zoon. Van ons bestaan, eeuwig God is Hij, en daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt. dan maakt de Heer zichzelf bekend. Wie zijn woord hier heeft geloofd, die dan vervult wat hij belooft. Stel die uit de hemel daalt, als Jezus bruid die voor hem straalt. Hoor de stem vanaf de troon. Het is God die bij ons woont. Halleluja, glorie voor zijn grote naam. Halleluja, hij is de grond van ons bestaan. Eeuwig God is hij, en daar lopen wij de naam van ons. God, die ons hart zo verheugt. Halleluja, glorie voor zijn grote naam. Halleluja, hij is de grond van ons bestaan. Eeuwig God is hij, en daarom loven wij de naam van onze God, die ons hart zo verheugt.
Beste luisteraars, we hebben een leuk nieuwsfeitje voor jullie. In mei is Andri ingezworen als lid van de Zwitserse wacht. U weet wel, het leger, om ze zo te noemen, die instaan voor de veiligheid van de paus. En het bijzondere aan deze inzwering is het feit dat Andri al de derde generatie is die dient in de Zwitserse wacht. En wij gaan Andri en zijn vader en zijn grootvader hierover horen getuigen. U gaat de audio van hen horen, maar dit is oorspronkelijk een filmpje. Eerst zien wij Andri, de kleinzoon.
Ik ben Andri en ik ben de derde generatie van mijn familie in de Schweizergarten. De schwur voor mij betekent natuurlijk zeer veel, want er heisst ook dat we in noodval het leven voor de paus geven. Und das ist sich sicher hier jedem bewusst und das würde es auch jedem machen. Mein Grossvater hat natürlich schon früh viel erzählt von der Schweizer Garde und auch mein Vater. Und so bin ich früh in Kontakt mit ihm gekommen und habe immer im Hinterkopf den Traum gehabt. Und jetzt ist es soweit und jetzt freue ich mich natürlich sehr.
Mein Name ist Andri und ich bin die derde Generation von meiner Familie in der Zwitserse Wacht. Der Eid bedeutet sehr viel für mich. Want hij houdt in dat wij bereid zijn ons leven te geven voor de paus, als dat nodig blijkt. Daar is iedereen zich hier zeker van bewust. En iedereen zou dat ook doen. Mijn grootvader vertelde al vroeg over de Zwitserse wacht. En ook mijn vader deed dat. Zo kwam ik er al vroeg mee in contact. En droeg ik die droom altijd met me mee. Nu is het zover. En daar ben ik natuurlijk erg blij mee.
Ich bin der Guido. Ja, er hat es natürlich vorgelebt. Ich habe natürlich schon als Kind viel mitbekommen vor Garten. Er hat immer viel erzählt, immer nur positive Sachen. Und das hat mich natürlich schon auch als Kind fasziniert. Ja, ganz besonders ist natürlich, dass mein Sohn, der Andri, vereidigt wird. Und insbesondere auch, dass wir jetzt die dritte Generation schon sind, was ja wirklich etwas Spezielles ist.
Ich bin Guido. Mijn vader gaf het voorbeeld en ik kreeg als kind al veel mee over de Zwitserse wacht. Hij vertelde altijd veel en alleen maar positieve dingen. Dat fascineerde mij natuurlijk al als kind. Heel bijzonder is dat mijn zoon Andri beëdigd wordt. Vooral ook omdat wij al de derde generatie zijn, want dat is toch iets speciaals.
Oh, zo zijn we gestanden. Und Carlo Magno hinter. Und mein Name ist Alois Franz Xaver. Ich erinnere mich an eine wunderschöne Zeit. Und warum ich jetzt wieder durfte, nach Rom kommen, ist, hatte ich eine riesen Freude gehabt, weil mein Grosskind, der Andri, morgen am 6. Mai den Eid ablegt.
Seit drei Generationen tapfer und treu.
En dan zien we de grootvader een wachtpositie aanhouden en hij zegt: dit is hoe wij de wacht hielden bij Carlo Magno. Mijn naam is Alois Frans Xaver. Ik herinner mij een prachtige tijd. En waarom ik nu weer naar Rome mocht komen, gaf me enorm veel vreugde, omdat mijn kleinkind Andri de eed aflegt. Al 3 generaties lang, standvastig en trouw.
Forevermore I rejoice, for my
My God Reigns van Darrell Evans. Beste luisteraars, de bisschoppenconferentie van Frankrijk gaf onlangs een rapport uit met enkele cijfers over de samenstelling van de volwassenen die zich hebben laten dopen afgelopen Pasen. En dit rapport begint met een voorwoord van Monseigneur Olivier de Germain, aartsbisschop van Lyon. Laten wij even zijn voorwoord samenlezen. Het fenomeen van de catechumenen, de adolescenten en volwassenen die in Frankrijk om het doopsel in de katholieke kerk vragen, blijft verbazen en roept vragen op. De verabsolutering van het welbevinden heeft niet het verwachte geluk gebracht, zei paus Leo XIV onlangs. Hoewel men al lang de moeilijkheid, zo niet de onmacht, van onze consumptiemaatschappij aanvoelde om te beantwoorden aan de diepste verlangens van de mens, blijft men toch verbaasd over de plotselinge en omvangrijke dorst naar God die zich vandaag manifesteert. Ongeveer 8200 adolescenten en 13.200 volwassenen werden dit jaar gedoopt, wat een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar betekent. Maar dat is niet het voornaamste. De grote uitdaging voor de kerk is hen op de lange termijn te begeleiden, zodat zij leerlingen kunnen worden, en dus volwaardige leden van de parochiegemeenschappen. Om te antwoorden op deze vreugdevolle nieuwigheid zijn er tal van initiatieven ontstaan. De bisdommen van Île-de-France hebben een regionaal concilie gelanceerd. Sommige bisdommen organiseren vergaderingen, meerdere bisschoppen hebben pastorale richtlijnen gepubliceerd. Er worden diensten opgericht om de nieuwe gedoopten beter te begeleiden. Pelgrimstochten en deelname aan bepaalde raden worden hen aangeboden. Deze mobilisatie ten gunste van de catechumenen heeft een boemerang-effect. Het is immers voor veel oudgedienden van het christelijk leven een gelegenheid om hun geloof opnieuw te bezien en zich bewust te worden van de manier waarop God in een mensenleven kan binnendringen en het op zijn kop kan zetten. Want dit is het teken dat ons vandaag gegeven wordt. De wegen van de mens en van God zijn gemaakt om elkaar te ontmoeten. Tot zover het woord vooraf aan dit rapport van Monseigneur Olivier de Germain. Beste luisteraars, wij gaan enkele van de cijfers die dit rapport bevat overlopen. En dit zijn natuurlijk cijfers voor Frankrijk, maar niettemin kan het voor ons ook interessant zijn. En we moeten daarom niet onmiddellijk denken dat het bij ons exact hetzelfde zal zijn, maar het kan toch een indicatie geven. We hebben het eerst over de volwassendopen. Meer dan 13.000 volwassenen werden dit jaar in de paasnacht in Frankrijk gedoopt. De stijging van het aantal volwassendopen zet zich voort, met een toename van 28% ten opzichte van 2025. In 10 jaar tijd is het aantal dopen dus meer dan verdrievoudigd, van 4.124 in 2016 naar 13.234 in 2026. Dit jaar zien we dezelfde leeftijdsverdeling als in 2025, waarbij de 18 tot 25-jarigen de meest vertegenwoordige groep blijven, net voor de 26 tot 40-jarigen. Om meer precies te zijn, 42% van zij die gedoopt zijn onder de volwassenen dit jaar in Frankrijk waren 18 tot 25 jaar, 40% 26 tot 40 jaar, 17% tussen 41 en 65 jaar en dan nog 1% ouder dan 65 jaar. De verdeling tussen mannen en vrouwen blijft in Frankrijk globaal gezien stabiel. Vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 62% van de catechumenen die dus ondertussen gedoopt zijn en mannen 38%. Wat wel interessant is om te lezen, beste luisteraars. Want over het algemeen wordt het aanzien als meer een fenomeen dat zich voordoet bij jonge mannen. Dat het vooral jonge mannen zijn die zich laten dopen en vormen. Maar in Frankrijk althans is dat dus niet het geval. Vrouwen maken de meerderheid uit met 62%. Wat is het beroep van deze mensen? De grootste groep is ofwel arbeider, technicus of bediende. Dat is 34%. En de tweede grootste groep zijn student. 25% van zij die zich hebben laten dopen afgelopen Pasen in Frankrijk waren student. De meerderheid woont in het stedelijk gebied, 71%, en in landelijk gebied 29%. Een beetje over de religieuze achtergrond van deze pasgedoopten. 45% heeft een christelijke achtergrond. Dit kunnen dus verschillende zaken zijn. Dit kunnen protestanten zijn die zich bekeren tot het katholiek geloof. Maar een zeer grote groep hiervan is ongetwijfeld zij die wel een zekere katholieke achtergrond hebben, maar niet praktiserend waren en die zich dus nu laten dopen. Dan hebben we 27% voor wie het onbekend is wat hun achtergrond was en 19% die geen religie hadden. 4% heeft al toebehoord aan twee verschillende religies, waaronder één christelijke. 3% heeft een islamitische achtergrond, 0,9% een joodse achtergrond en 0,4% heeft al toebehoord tot twee verschillende religies waarvan geen beide christelijk was. En dan hebben we nog een 0,3% voor overige religies, waaronder dan Jehovah's Getuigen, Mormonen, Druzen en voorouderverering vallen. Deze procenten zijn berekend op de 80% van de pasgedoopten die een antwoord gegeven hebben op deze vraag. En dan, beste luisteraars, gaan wij naar de adolescenten. In 2026 waren er meer dan 8100 adolescenten die zich voorbereiden op het doopsel in 89 bisdommen van Frankrijk, ofwel 90% van de bisdommen. Er is een vertraging in de groei voor deze groep. Een stijging van 10% tussen 2025 en 2026. Er is dus wel degelijk nog altijd een stijging, maar deze stijging is minder groot van 2025 naar 2026 dan die was van 2024 naar 2025. Hier moet echter worden bijgezegd dat niet alle bisdommen deze adolescenten dopen volledig in kaart brengen, dus deze cijfers kunnen onvolledig zijn. Ook hier voor de adolescenten dopen zijn er meer meisjes dan jongens die zich laten dopen. 65% meisjes en 35% van de adolescenten die gedoopt zijn met Pasen waren jongens. En dan gaan we over naar de vormelingen. Het aantal volwassen vormelingen in 2025. En het gaat hier over 2025, omdat bij het moment van de uitgave van dit rapport de cijfers voor 2026 nog niet bekend waren. Het gaat hier doorgaans om wat men herbeginners noemt. Dat wil zeggen volwassenen die als kind zijn gedoopt en die zonder te zijn ingeleid in het christelijk geloof of erna om uiteenlopende redenen, meestal tijdens de adolescentie, zijn gestopt met het praktiseren van hun geloof. En die zich dan nu terug tot de kerk wenden om hun geloof te verdiepen. Het aantal aanvragen voor het ontvangen van het vormsel als volwassene. In 2025 bevestigde de stijging van de voorgaande jaren. Meer dan 11.000 volwassenen ontvingen zo het sacrament van het vormsel in Frankrijk in 2025. En dan nog even 3 cijfers om te onthouden. Er zijn dus in Frankrijk 21.386 mensen gedoopt met Pasen. Dat is een stijging van 28% voor de volwassen doop en een stijging van 10% voor de adolescente doop. Beste luisteraars, vooraleer wij verder gaan met de enquête die gehouden is onder deze catechumenen en neofieten, dus deze enquête is gehouden voordat zij gedoopt zijn, gaan wij eerst luisteren naar muziek.
Pour moi, tu l'as fait, car tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu.
Tu l'as fait van Glorious.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En dan gaan wij verder, beste luisteraars, met het rapport uitgegeven door de Bisschoppenconferentie van Frankrijk, met de cijfers rond de adolescenten en volwassen dopen voor het jaar 2026 en de volwassen vormsels voor het jaar 2025. Die hebben wij al overlopen. Nu gaan wij verder met de enquête die gehouden is onder de catechumenen en neofieten. Dus deze enquête is gehouden tussen januari en maart 2026. Onder 1450 catechumenen uit 60 bisdommen in Frankrijk. En wij gaan deze vragen en vooral hun antwoorden samen overlopen. De eerste vraag die hen gesteld werd, was de volgende. Wat was de aanleiding voor uw doopselverzoek? En er wordt geobsedeerd dat 40% van de catechumenen de weg naar het doopsel heeft ingeslagen na een beproeving te hebben ondergaan, die bij hen een zoektocht naar zingeving op gang bracht. Ziekte, persoonlijk of bij een naaste, overlijden van een vriend, ouder, grootouder, zijn beproevingen die leiden tot existentiële levensvragen. Een derde van de catechumenen bevestigt ook een sterke spirituele ervaring te hebben beleefd. De invloed van sociale media blijft vrij bescheiden. Slechts 11% van de catechumenen bevestigt het doopsel te hebben aangevraagd na het volgen van influencers op het internet. En zoals gezegd, beste luisteraars, dit gaat om cijfers in Frankrijk. In welke mate dat bij ons in België ook het geval is, kunnen wij hieruit niet afleiden, maar toch alvast zeer interessant. Laten wij hun antwoorden eens overlopen. 40% heeft een beproeving meegemaakt die een zoektocht naar zingeving op gang bracht. 34% heeft zichzelf vragen beginnen stellen over de christelijke religie. 32% heeft een sterke spirituele ervaring beleefd. 23% heeft een indrukwekkende plek binnengegaan en is geraakt door de schoonheid van de ruimte, van een kerk, kapel, abdij. En dit was voor hen de aanleiding voor hun doopselverzoek. Of althans de initiële aanleiding. U bent geïnteresseerd geraakt in het lezen van de Bijbel. 22% antwoordt hier ja op. U bent geraakt door het levensverhaal van christenen in uw omgeving. 19% zegt ja. Iemand uit uw omgeving vroeg het doopsel aan en bracht u op weg. 16%. U volgde christelijke influencers op sociale media, 11%. En enkelen getuigen. Ik heb altijd vragen gesteld over het geloof en de zin van het leven. Op een moeilijk moment in mijn bestaan, gekenmerkt door grote nood, heb ik mij op een natuurlijke manier tot Christus gewend. In het gebed vond ik een diepe vrede en een kalmte die ik nooit eerder had gekend. Vandaag wens ik het doopsel te ontvangen om me volledig te engageren in deze relatie met God. En iemand anders? Ik kom uit een niet-praktiserend katholieke familie, maar ik ben opgegroeid met het geloof. Ik heb altijd het verlangen gevoeld om dichter bij God te komen en naar de mis te gaan. Toen ik moeder werd, werd dat sterker. Ik ben de Bijbel beginnen lezen en heb de mensen van mijn parochie leren kennen. En een derde persoon getuigt. Het overlijden van mijn grootmoeder was de aanleiding voor mijn bevraging over het christelijk leven. De tweede vraag die hen gesteld werd. Wat was uw kennis van de Bijbel voor u de weg naar het doopsel insloeg? U was al begonnen hem te lezen. 39% antwoordt hierop ja. U had hem nooit opengedaan of gelezen. Dit was het geval voor 61%. Op welk medium leest u de Bijbel? Alleen papieren Bijbel, 34%. Alleen digitale Bijbel, 12%. En beiden, 54%. En dan volgen nog 4 getuigenissen. Op zoek naar zingeving en naar aanleiding van vrij diepgaande vragen van mijn kinderen, ontdekte ik Jezus. Ik ben opgegroeid in de christelijke traditie, maar kende Jezus niet. Niemand in mijn familie had mij over hem verteld. Ik heb de Bijbel gelezen en opnieuw gelezen, die de vragen van mijn kinderen beantwoordde en zin gaf aan mijn leven. Ik heb Jezus ontdekt via de kunst waarvoor ik al van kleins af gevoelig ben. Als kind van een atheïstisch milieu heb ik als jongere de Bijbel gelezen om te weten wie de figuren waren die ik ontdekte in kathedralen en schilderijen. Als overtuigde atheïst wilde ik begrijpen waarom ik niet geloofde. Ik ben nieuwsgierig. Ik heb een Bijbel gekocht en gelezen. Het interesseerde mij. Ik ben doorgegaan. Toen ben ik verliefd geworden en sindsdien oefen ik voortdurend. Tijdens de lockdown bij mijn ouders thuis ontdekte ik Bijbels en rozenkransen die aan mijn grootmoeder toebehoorden. Ik wilde meer weten. Beste luisteraars, er volgt in dit rapport van de Bisschoppenconferentie van Frankrijk nog een enquête onder neofieten, dus pas gedoopten, en ook nog enkele langere getuigenissen. Maar die zijn voor een andere uitzending van Elke Dag Telt. Want wij gaan het nog hebben over het levensverhaal van de heilige Carolus Luanga en zijn metgezellen. Wij vieren hun feestdag morgen op 3 juni. En vandaag gaan wij u hun levensverhaal brengen.
Thy will is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hey, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me. And nothing will I fear, oh, as long as you are near. Please be near me to the end. Oh yeah, oh, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hey, thy word is a lamp unto my feet.
So Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Oh yeah. Oh, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hey, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto
de bekering van de heilige Carolus Luanga, wiens feestdag wij morgen op 3 juni vieren, begint met de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, opgericht te midden van een wereldwijde cholera-uitbraak in het op dat moment door Frankrijk gecontroleerde Algerije in 1868. De leden van deze sociëteit staan bekend als de Witte Paters. Hun oorspronkelijke focus lag op het opvoeden en onderwijzen van kinderen die tijdens deze pandemie wees waren geworden. Maar de stichter Charles Marcel Allemand Lavigerie, de in Frankrijk geboren aartsbisschop van Algiers, zorgde ervoor dat de missie van deze congregatie werd uitgebreid. Aartsbisschop Lavigerie wilde de kennis van het evangelie verspreiden en stuurde missionarissen uit over het hele continent van Afrika. Hij droeg de witte paters op zich aan te passen aan de plaatselijke culturen, door de inheemse talen te spreken, soortgelijke kleding te dragen als de mensen aan wie zij predikten en hetzelfde lokale voedsel te eten. Koning Mutesa had de witte paters eind de jaren 1870 vreedzaam toegang verleend tot Buganda, een koninkrijk gelegen centraal in het huidige Oeganda. Hoewel hij heiden was, beschouwde hij de mogelijke dreiging van christelijke en islamitische missionarissen als gering. Kort na de komst van de Witte Paters stemden vele jonge pages aan zijn hof ermee in religieuze instructie te ontvangen als catechumenen. Carolus Luanga was geboren in het koninkrijk Buganda en opgegroeid binnen de traditionele volksreligie van zijn stam. Hij was nog jong toen de Witte Paters in Buganda arriveerden. Misschien was het zo dat de jonge Carolus Luanga ooit van plan was priester te worden voor de godheid Mukasa, een mythische god van voorspoed en gezondheid. En daarom al voor zijn eerste kennismaking met de leer van Christus kuisheid had omarmd. Zijn eerste kennismaking met het evangelie gebeurde mogelijk via twee dienaren aan het hof van een lokale leider. Hoe dan ook, deze twee dingen weten wij niet zeker, maar wat we wel zeker weten is dat Luanga behoorde tot degenen die catechumeen werden. De Witte Paters verlieten hun missie in Buganda tijdelijk in 1882 om veiligheidsredenen, maar keerden terug in 1885. Joseph Mukasa Balikudembe, een bekeerling en vertrouwde adviseur aan het hof, werd gekozen om in hun afwezigheid leiding te geven aan de nieuwe katholieke gemeenschap aan het hof. Deze koning Mutesa, die hen de Witte Paters dus had verwelkomd in zijn land, stierf in 1884. Hij liet vele vrouwen en kinderen na. En een van deze kinderen, zijn zoon Muanga II, besteeg op 16-jarige leeftijd de troon. In deze periode trad Carolus Luanga toe tot het hof van de nieuwe koning als page. Hij bleek bekwaam en geliefd, wat zelfs indruk maakte op Joseph Mukasa, de hofmeester waar we het daarnet over hadden. Luanga klom snel op tot een van de belangrijkste pages van het hof. De nieuwe koning echter zag het christendom als een bedreiging voor zijn politieke macht. Europese machten stonden op het punt grote delen van Afrika te koloniseren. Voor een heidense koning kon het moeilijk zijn zijn troon te behouden wanneer hij over christelijke onderdanen regeerde. Ideeën zoals de bevrijding van slaven, populair onder christelijke missionarissen, leken de bestaande orde te verstoren. Maar koning Mwanga's vijandigheid tegenover het christendom was meer dan alleen politiek. Ze was ook persoonlijk. Deze jonge koning was gewend te krijgen wat hij wilde van de jonge pages aan zijn hof. Inclusief het botvieren van zijn seksuele verlangens. Sommige pages waren jongens van slechts 13 jaar oud. Een man die door lust beheerst wordt, begrijpt de betekenis van het woord genoeg niet. Zelfs 17 vrouwen waren hem niet genoeg. En veel van de jongens en jonge mannen om hem heen werden slachtoffer van zijn verlangens. De trots van de koning werd gekrenkt toen verschillende pas bekeerde christenen onder zijn pages zijn avances durfden af te wijzen. Hij was woedend dat zij, gewone onderdanen, het aandurfden hem, de machthebber, te vertellen dat zulke handelingen immoreel waren. 'S Nachts leken sommige jongere pages vaak verdwenen, alsof ze verborgen werden. Jozef Mukasa namelijk deed grote inspanningen om de jongere jongens te beschermen, zonder dat de koning dit wist. In 1885 begon de vervolging van de christenen in Buganda, zowel katholieken als Anglikanen. In oktober van dat jaar werden verschillende Anglikaanse missionarissen, onder wie bisschop James Hannington, gearresteerd in Busoga. Ze werden beschuldigd van samenzwering tegen het koninkrijk en gedood. Hannington zelf werd aan beide zijden met speren doorboord. Jozef Mukasa, trouw aan de koning, maar bovenal dienaar van God, sprak de koning moedig aan. Hij berispte hem voor de moord op deze Anglikanen en spoorde hem aan zijn leven te veranderen. Daarom liet de koning hem arresteren. Een christen die zijn leven voor God geeft, is niet bang om te sterven, zei Jozef Mukasa terwijl men hem meenam. De heilige Jozef Mukasa Balikudembe werd op 15 november 1885 onthoofd. De koning stelde Carolus Luanga aan als nieuwe hoofdpage in de plaats van de heilige Jozef Mukasa, zonder te weten dat Carolus christen was. Hoewel hij nog catechumeen was, nam ook hij de leiding op zich onder de christenen aan het hof. In de nacht van de marteldood van Jozef Mukasa klopten Luanga en enkele pages onder zijn hoede aan bij het huis van de Witte Paters. Ze legden uit dat ze gedoopt wilden worden, wetende dat ook zij spoedig martelaren konden worden. De missionarissen stemden toe. Luanga werd zelf gedoopt door pater Giraud. In de daaropvolgende week werden nog tientallen catechumenen gedoopt. Na de dood van Jozef Mukasa verminderde de vervolging tijdelijk. Luanga ging rustig verder met zijn vele taken en bleef, net als zijn heilige voorganger, de jongens beschermen tegen de seksuele avances van de koning. In mei 1886, toen het hof verbleef in Monyonyo, leidde de woede van de koning opnieuw op. Hij had een jonge page, Mwafu, laten roepen en ontdekte dat deze godsdienstonderricht kreeg van een andere page, Dennis Sebugwawo. In razernij doorboorde de koning persoonlijk de keel van de heilige Dennis Sebugwawo met een speer. Vervolgens riep hij voor de volgende dag een algemene bijeenkomst bijeen en liet bewakers rond de residentie wacht houden, zodat niemand kon ontsnappen. Die nacht doopte Carolus Luanga in het geheim 4 catechumenen onder zijn zorg. Onder hen bevond zich Quisito, 13 jaar oud, die door Luanga tegen de lusten van de koning was beschermd. De bijeenkomst vond plaats. Alle pages werden voor de koning gebracht en ondervraagd. De christenen, katholiek of anglicaans, werden apart gezet. De koning vroeg of zij christenen wilden blijven. Tot de dood, antwoordden zij, aangevoerd door Luanga. Dood hen dan, beval de koning. De christenen werden onmiddellijk vastgebonden en gedwongen 60 kilometer naar Namugongo te marcheren, de traditionele executieplaats. Onderweg passeerden ze het huis van de witte paters. De missionarissen zagen geen angst in hun gezichten, maar vreugde. Enkele jonge mannen werden tijdens de tweedaagse tocht al gedood. In Namugongo werden zij een week lang vastgehouden, uitgehongerd en mishandeld, terwijl hun executie werd voorbereid. Niemand zwoer zijn geloof af. Het feest van Hemelvaart viel dat jaar in 1886 op 3 juni. Op die dag werden de christenen uitgekleed en naar de brandstapels geleid. De heilige Mbaga werd onmiddellijk gedood door een slag in de nek. Zijn vader was namelijk de beul en wilde zijn zoon de pijn van het vuur besparen. Voor hun leider was een aparte brandstapel voorbereid. De beulen brachten Carolus Luanga daarheen en staken slechts een klein vuur onder zijn voeten aan, zodat hij langer zou lijden. "Jullie verbranden mij," zei hij, "maar het is alsof jullie water over mij gieten om mij te wassen. Bekeer jullie en word christenen zoals ik." Mijn God," riep de heilige Carolus Luanga terwijl de vlammen hem verteerden. Daarna werden de andere jongens en jonge mannen verbrand. Zij stierven terwijl ze het Onze Vader baden. Tussen 1885 en 1887 werden in Oeganda 22 katholieken en 23 anglicanen gedood. Deze martelaren van Oeganda werden in 1964 heilig verklaard door paus Paulus VI. Vandaag is de bevolking van Oeganda voor ongeveer 82% christen, waarvan 42% katholiek en 29% protestants, dus van deze 82% christenen. Het heiligdom van de martelaren van Oeganda in Namugongo behoort vandaag tot de populairste bedevaartsoorden van Afrika. Martelaren van Oeganda, bid voor ons.
Bent u mij vergeten? Ziet u mij nog staan? Ik zou graag willen weten waar ik heen mag gaan. Ik heb zo lang gewacht en gesmeekt in de nacht. Ik heb gestreden en gezocht naar uw wil, maar het blijft steeds stil. Bent u mij vergeten? Ziet u mij nog staan? Ik zou graag willen weten waar ik heen moet gaan. Ik heb uw stem ooit gehoord. Ik ben vertrouwd met uw woord. Ik heb gebeden en gewacht in uw huis, maar u lijkt niet thuis.
En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Er rest ons alleen nog het trekken van een Bijbelvers van de dag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Het Bijbelvers van de dag komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 3, vers 18. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt en heeft hij geloofd. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 3, vers 18. Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt en heeft hij geloofd. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot morgen.